Goedemorgen, broeders, zusters, gasten in ons midden. Hartelijk welkom. We zijn deze ochtend begonnen met het zingen van Wat een vriend, een overbekend lied. Wat een vriend is onze Jezus, dat Hij in onze plaats zou staan. Hij is de Heer die ons lijden draagt. Hij biedt ons ondersteuning. Ook als zonde ons neerdrukt en als we het niet brengen in het gebed en als we het uiteindelijk dan wel brengen in het gebed, dan mag ons dat rust geven. We mogen ons vastklampen aan de Heer. Hij is onze rots. Hij is als de berg Sion in Israël. Die niet wankelt, maar die voor altoos blijft. En daar willen we ook van gaan zingen. Wie op de Heer vertrouwen. Is er ook nu gelegenheid voor een ieder persoonlijk om deze dienst in stil gebed bij de Heer te brengen. Amen. Dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied. En dat is een nieuw kinderlied. En dat kinderlied dat heet Laat heel de wereld. Laat heel de wereld, ja alles en iedereen. Laat heel de wereld zingen tot eer van God. Maar dan zul je misschien denken, sommige mensen die willen dat niet. En had ik even, ja van de week las ik dat in de Bijbel. In Romeinen 1 vers 18 tot en met 20. En dus de Bijbel in de gewone taal. Zodat het ook voor jullie kinderen beter begrijpbaar is. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. Terwijl ze echt wel kunnen weten wie God is. God heeft zich namelijk aan alle mensen bekendgemaakt. Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt, Hij heeft alles geschapen. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus. Dus, maar wij willen vanochtend wel God eren om wie Hij is en wat Hij gemaakt heeft. Maar iedereen kan dus God kennen. Dus, het refrein wat we zingen elke keer, laat heel de wereld, de eerste regel en de derde regel, laat heel de wereld, dat wou ik graag gezongen hebben door de broeders, door de mannen. Dat gaat ervan, laat heel de wereld, en dan gaan de zusters die vallen daarop in. En het, de coupletten. Die zingen we dan wel gezamenlijk.
Laat heel de wereld zingen tot eer van God.
aan broeder Gerrit voor de mededelingen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom in deze dienst. We geloven dat we een dienst mogen hebben tot eer van onze Heer. Ik wil graag de mededelingen doorgeven van vandaag. En de meesten van jullie hebben het allemaal op papier, maar ook voor de mensen thuis wil ik het graag hardop noemen. We mogen blij zijn dat zuster Agnes Stegmeijer weer thuis is uit het ziekenhuis na een operatie aan haar heup. We hopen ook op een voorspoedig herstel. Dan is er op zaterdag 20 mei weer een Happy Kids Club. En dat is voor alle kinderen van de basisschool. En dat ze ook maar anderen mogen uitnodigen, omdat er heel veel kinderen mogen zijn. En dat gaat altijd heel, heel goed en is heel mooi. Ook voor deze middag hebben we weer leiding nodig om tussen de kinderen te zitten en te helpen met het knutselen. En in de hal van de kerk, daar hangt de lijst en daar kunnen jullie je naam op opgeven. Meestal is die heel lang akelig leeg. Misschien dat dat eens een keer een beetje anders kan. Verder komen er in de toekomende tijd, zo de heren dat wil, een aantal avonden over gemeenteopbouw. En hier staat gemeenteavond en pastorale zorg. Als gemeente willen we 18 mei de eerste van 3 gemeenteavonden houden over de onderlinge pastorale zorg in onze gemeente. We willen dan samen gaan nadenken over hoe het omzien naar elkaar bij ons nu vorm krijgt en wat we daarvan vinden en wat we ermee willen voor de toekomst. Iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente is uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Dus voor vrienden en leden en andere belangstellenden. Het doel van de eerste avond is om in kaart te brengen waar we staan en welke richting we in de toekomst op willen. Na deze 3 avonden willen we een nieuwe invulling hebben voor de onderlinge pastorale zorg die past bij hoe we op dit moment gemeente willen zijn. Voor de luisteraars thuis noem ik ook de schriftlezing en die is vanmorgen uit Hebreeën 11 vers 33 tot hoofdstuk 12 vers 2. Ik herhaal dat nog een keer. De schriftlezing is uit Hebreeën 11 vers 33 tot hoofdstuk 12 vers 2. Dan nog een bijgeschreven bericht. Volgende week dan worden er bij de koffie taartpunten verkocht voor een euro per stuk. Dus als jullie iets lekkers bij de koffie willen, dan steunen jullie daar ook het kinderwerk mee. De opbrengst is met name voor het kinderkamp. Jeugd. Nou, jeugd. Dan is dat even verkeerd doorgegeven. Goed, jeugd. Ik geef zo voor de jeugd ook het woord aan broeder Mark Jager, maar ik wil eerst broeder Jannes Kalkhuis uitging welkom heten. Je gaat voor in deze dienst, we wensen jou wijsheid van de Heer toe en God zegen gewenst bij het brengen van het woord. Nou, dan heb ik niks meer vergeten, dan geef ik nu graag het woord aan Mark Jager voor een mededeling.
Doet hij dan? Och, verschrikkelijk. Goed, goedemorgen. Volgens mij ging dat jeugd over net over dat het geld beschikbaar is voor de Square, het jeugdkamp. Dus niet voor het kinderkamp, maar voor het jeugdkamp. Daar ging dat over, hè? Ja. Goed, waarvoor wij hier staan is het volgende. We hebben volgende week, zondagavond, hebben we weer een jeugddienst. En we hebben aan het begin van dit seizoen van de jeugddiensten hebben we gevraagd aan de mensen in de zaal en degenen die erbij betrokken waren van, goh, is het misschien een leuk idee om jeugddiensten voortaan iets anders te gaan noemen dan jeugddiensten? En daar zijn heel veel leuke reacties op geweest. We hebben toen ook gezegd van, goh, uit de leuke inzendingen kiezen we er eentje en die krijgt die van slag om taart of zo. Dus, en uiteindelijk is daar nou best wel een leuke respons op geweest met mooie en vooral creatieve inzendingen. Daar is er ook eentje uitgekomen waar we voor gekozen hebben. En die willen we graag aan jullie laten zien, want wat wij van plan zijn, even kijken wat de voorkant en achterkant is. Jij mag de rol pakken, blijf ik hier wel staan. Wij zijn namelijk van plan om iedere week, voordat we een jeugddienst, of vanaf nu dus een next-gen dienst gaan houden, willen wij dit spandoek voor tussen de bomen gaan hangen. Om het wat permanenter onder de aandacht te brengen. En hopen dat het... Doe maar, hij is 6 meter. Oh. Als iemand hem in het midden ook nog even wil optillen. Dit gaat voortaan de week voor de jeugddiensten voor tussen de bomen hangen om het onder de aandacht te brengen. Waarom we dit willen gaan doen is omdat als wij op een mededelingblaadje of in een krant zetten van jongens, er is weer een jeugddienst, dan wordt dat op een heel kort moment even, zullen we weer oprollen. Zullen we nog even die kant laten zien? Oh ja, nog even extra aandacht. Dank u wel. Dus het logo en de naam zijn dus als inzending zo gekomen. En dit leek ons wel gevat. Next Gen staat natuurlijk voor de volgende generatie. En de volgende generatie vertaald in de jeugd is natuurlijk hetgene waar we ons naar uitstrekken om te bereiken. In de tijd van het digitale tijdperk is het natuurlijk steeds moeilijker om het... Rol maar weer op hoor. Of we vouwen hem wel dubbel. Maar is het natuurlijk zo dat wij ons graag uitstrekken naar iets wat lijfelijk is. En waarin we heel graag ook willen getuigen van wie God in ons leven is. En wie Jezus voor ons mag zijn en is. En dat willen we graag door deze dienst te doen. Wat ik ook wel graag wil vertellen, en daar is nou eens een keer een misverstand over, is dat wij hier niet staan als een groepje jongelui uit deze kerk, en ik, die dan hier even met heel veel muziek en kabaal even iets staan te doen wat wij zo belangrijk vinden. Het is iets wat we doen met jongelui en betrokkenen uit verschillende gemeentes. En wat wij hier neer willen zetten is iets wat in ons hart leeft en wat we uit willen dragen. En het is naar jongeren gericht en dat betekent meer muziek, meer licht. Maar het is niet iets wat wij doen als clubje om even een showtje neer te zetten. Als u nou dit doek ziet hangen, wilt u ons dan helpen om dit ook onder de aandacht te brengen bij mensen en bij jeugd. En iedereen die jeugdig van harte is, is uiteraard ook van harte welkom. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Toch? Iets vergeten? Dank u wel.
Zo net nog wat vergeten, maar ik krijg het in één keer op mijn hart om te bidden voor de jeugd. Heere God, Vader in hemel, dank u wel dat we u mogen danken en dat wij nog een kerkgemeenschap zijn waar de jeugd actief is. Heer, waar we dingen doen met elkaar tot eer van uw naam, Heer, om uw naam groot te maken, om uw naam te verspreiden, Heer, om de wereld te laten horen wie u bent. Heer, dank u ook voor de kinderen in de leeftijd van zondagsschool, van de lagere schoolleeftijd hier, dat we ook mochten horen dat ze met 44 kinderen op kamp gaan. Heer, wil dat ook zegenen, Heer, dat alles wat daar gedaan wordt naar de kinderen toe, om over u te vertellen, ook vrucht mag dragen voor in de toekomst. Wij danken en loven en prijzen u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Voordat ik hier moest staan, zag ik dat, toen dacht ik van, hey, ik zie een aantal mensen die ziek geweest zijn en er weer zijn. En dat is altijd mooi om dat te noemen. En dat was ik vergeten, weet ik nog even, op geattendeerd door iemand. Dus dat is mooi. Maar broeder Koos Mensinga, zie ik weer zuster Engelborg Venema en zuster Bosma. Ik weet niet of u er alweer geweest was of dat u ook voor het eerst weer bent. Zijn er nog meer mensen die ik, dat risico heb je dan, dat je iemand vergeet? Nou, fijn dat de Heer jullie zover genezing heeft gegeven dat jullie weer in de dienst aanwezig kunnen zijn. Draag ik nu graag de dienst over aan broeder Jannes Kalkhuis.
Goedemorgen allemaal. Er is al wel heel wat gepasseerd aan informatie en zaken. Fijn om te zien dat er beweging is en vooral ook jongeren bezig zijn. Afgelopen week in Genk hadden wij het voorrecht om een band uit Zuid-Afrika te hebben. En vrijdagavond was daar een geweldige aanbiddingsavond met over de 200 jongeren. En dan kan je alleen maar blij zijn als voorganger, als oudste, dat ook inderdaad de volgende generatie vol is van de Heer Jezus en daarvoor willen gaan. En Ik hoop dat dus gemeente dat ook veel steunt en omarmt en ruimte geeft. Want het gaat allemaal misschien een beetje anders als 50 jaar geleden. Maar het gaat natuurlijk om het hart, of die gericht is op de Heer Jezus. En daar wil ik vanmorgen natuurlijk ook de aandacht weer opnieuw op vestigen. Ik wil u vragen om op mijn recht te gaan staan. En dan wil ik, ja, dat is echt een Vlaamse uitdruk. U gaat natuurlijk recht staan. Maar gaan staan. En dan willen we de Heer uitnodigen ook in gebed. Vader God, dank u wel dat wij deze morgen in uw naam mogen samenkomen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg hebt gebaand. Dat u de weg tot de Vader bent. En dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons woont. En dat u ook vanmorgen krachtig in en door ons wil werken. En we bidden daarom om uw zegen, uw nabijheid. U zegt in uw woord, waar twee of drie mensen in uw naam vergaderd zijn, daar bent u ook. En daarom heten we u welkom. En zeggen we, Heer, het gaat om u deze morgen. Wilt u tot uw doel komen? Wilt u de lof en de eer en de dank van ons aanvaarden? En wilt u ons datgene duidelijk maken wat wij nodig hebben? O, zo bid ik uw zegen over deze samenkomst. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Je mag gaan zitten. We willen een volgende lied met elkaar zingen. En dat is uit ons liederenbundel 483. Ik moet de heiland met mij hebben.
geef ik u graag het woord aan Margriet voor het kindermoment.
Als het klopt, heb ik geluid. Ja, volgens mij ja. Ik liep hier vanmorgen al even door de gang. En toen heb ik wat dingen gevraagd van sommige mensen. Ik zei een beetje, ja, ik ben een reporter. En ik heb gevraagd aan de mensen of ze mij konden vertellen of ze deze week, afgelopen tijd, een leuke of een verdrietige gebeurtenis hadden meegemaakt. En ik kreeg verschillende antwoorden. Er was iemand die tegen mij zei van, ik ben heel angstig geweest de afgelopen tijd. Maar God heeft me daar doorheen geholpen. En daarom voor die gebeurtenis leg ik een knoop in dit touw. Er was iemand anders die ik vroeg, die had een hele blijde gebeurtenis, want die zei, ik ben ten huwelijk gevraagd. Ja, dat zijn hele leuke dingen als dat gebeurt. Toch, als je ten huwelijk wordt gevraagd, een hele belangrijke gebeurtenis. Jullie hebben vast geen idee wie het is, dus dan... Ik praatte ook met iemand die zei van, ik ben zo blij dat ik gewoon weer ben vanmorgen, want ik ben ziek geweest. En er was niet één, maar er waren twee. Die waren ziek geweest. Het was ook een gebeurtenis in hun leven wat de afgelopen periode is gebeurd. Dus ik leg weer een knoop in het touw. Er was iemand die zei, ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Echt een hele mooie verjaardag gewoon waar mensen waren. Het was gewoon heel fijn. Een hele mooie gebeurtenis. Dus ik leg weer een knoop in het touw. Weer een mooie gebeurtenis. En zo heb je verschillende dingen. Ik praatte met iemand die was naar de voetbal geweest. En sommigen weten ook vast van wie dat geweest zijn. Bij NEC. En NEC heeft gescoord. Op de laatste minuten hebben ze gewonnen. Is een hele mooie gebeurtenis. Ook wat je meemaakt. Is weer een knoop in het touw. Ja, ik heb heel veel. Er was iemand die zei, die was dankbaar dat het Koningsdag. Een belangrijke gebeurtenis deze week. Onze koning is 50 geworden. Weer een belangrijke gebeurtenis die je in je leven meemaakt. Dus weer een knoop in het touw. Ja. Ik heb veel. Ik had iedereen al kunnen interviewen, maar dan had ik zo lang touw moeten hebben. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Hoor. Ik denk, want als ik stuk of wat heb, dan hebben jullie het vast het idee wat ik bedoel. En er was iemand die zei van, we waren op een prezenavond. En er was een jongere, een moslimjongere, die daar kwam. Dat was een hele belangrijke gebeurtenis. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Het is mooi als zo iemand ook het evangelie mag horen op zo'n prezenavond. Dus weer een knoop, weer een belangrijke gebeurtenis. En er was er iemand die vertelde dat haar zusje een hand had verbrand. Een beste blader op. Dat is ook een hele pijnlijke gebeurtenis. Ik vroeg hem verdrietig, maar pijnlijke dingen kan ook heel verdrietig zijn. Dus dan heb ik heel veel knopen in mijn touw. En dan wil ik even vragen, misschien dat Vera en Sarah, willen jullie wel even naar voren komen voor mij touw vasthouden? Durven jullie dat? Met z'n tweeën? Ik dacht dat jullie dat wel durfden. Ik ken jullie een klein beetje nu, dus ik denk voor mij durven ze dat wel. Een uiteinde en een ander uiteinde. Nou heb ik hier een touw, trek me een beetje aan, met allemaal belangrijke gebeurtenissen die ook in jullie leven zijn gebeurd. Misschien heb je van de week ook wel iets meegemaakt, als het verdrietig was of leuk was, hebben we allemaal gebeurtenissen meegemaakt. Dat zijn die knopen. Soms zijn ze leuk, soms doen ze pijn. Maar weet je wat nou zo mooi is aan dit touw? Ik ga het touw vergelijken met de Heere God. De Heere God is even een touw, moet je even over nadenken. En weet je wat zo mooi is? Dat de Heere God hier is. En ik kom bij die eerste knoop, dat was die hele mooie gebeurtenis. Maar wat je, als je heel goed kijkt, zie je dat door de knoop het touw eigenlijk weer verder loopt. Dus in die mooie gebeurtenis was de Heere God erbij. En hij gaat weer verder. En er komt een volgende gebeurtenis in je leven, die verdrietig is. Maar weet je wat zo mooi is? Het touw blijft weer doorlopen. De Heere God gaat weer mee naar de volgende gebeurtenis. En zo gaat hij je hele leven met je mee door al die gebeurtenissen. Hij is er altijd. Het blijft een touw met wat knopen erin, maar de Heere God is er. En weet je op het eind? Daar staat Sarah nu. Maar op het eind hebben we een toekomst. Dan zijn we bij de Heere God. En dat is zo mooi waar we naar uit mogen kijken. Die gebeurtenissen, die heb je nodig in je leven. Verdrietige en blije gebeurtenissen, maar de Heere God is erbij. En dat is de bedoeling, dat je dat vandaag onthoudt. Wat je ook meemaakt, dat de Heere God erbij is. Hey, bedankt. Je mag weer gaan zitten, neem ik het touw mee. En we gaan daar ook een liedje over zingen. Dat zegt, geef nooit op. Als je in zo'n gebeurtenis zit, dat je weet, geef nooit op, want de Heere God is erbij.
De kinderen gaan zo meteen naar hun zondagsschooldienst. In Genk noemen we dat geen zondagsschool, maar kidskerk. Ja, de kerk voor de kinderen. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Ik wil vragen of de kinderen allemaal naar voren willen komen. En ook degene die de leiding hebben deze morgen. En dan wil ik graag voor jullie bidden. En dan gaan jullie naar jullie kidskerk. Laten we samen gaan bidden. Vader God, dank u wel dat we zo deze kinderen aan u mogen opdragen, ook deze morgen. Dat ze ja, in hun eigen samenkomst ook van u mogen leren. Mogen genieten van wat het is om een kind van u te zijn. Ik bid zo uw zegen over deze kinderen, over het samen zijn, over de leiders, de leiding die dingen hebben voorbereid. Heren, wilt u ook door uw geest krachtig onder hen werken. En dat ook deze kinderen mogen groeien naar het beeld van uw zoon en in uw voetstappen mogen treden. Zegen hen in de naam van Jezus. Amen. Allee, goede tijd jongens.
Dan gaan wij verder met het zingen van een loflied voor de Heer. Kom zingen voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onpeilbaar is, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. En laten we dit loflied voor de verre ogen hier staan gaan zingen.
Thank you.
Ik wil u ook graag voorgaan in voorbeden, in gebed. Groot is uw trouw, o Heer. Heren, het is goed om in een tijd van gebed allereerst u de lof en de eer te geven die u toekomt. U, die wij Vader mogen noemen. En dat mag en kan door de Heer Jezus. U die troont op de in de hemel. U die de schepper bent van hemel en aarde. U die regeert. U die alles is. U die de almachtige bent, alwetende, de alomtegenwoordige. U bent God. En er is geen ander als u. Heer, en als wij dat laten doordringen en beseffen dat wij met die almachtige God zo mogen spreken, mogen omgaan, dan maakt ons dat klein en nederig. En dan zeggen we voorzichtig dat uw wil mag geschieden. Dat in mijn leven, in ons leven, uw wil mag geschieden. Dat u datgene mag doen wat nodig is. Wat u nodig vindt. Heren, dan beseffen we ook dat u de God bent die zorgt. Heren, in het gebed van de Heer Jezus, er wordt gebeden, geef ons heden ons dagelijks brood. Heren, u voorziet, wij zijn bevoorrecht dat wij elke dag kunnen eten. Dat we een huis hebben waarin kunnen wonen. Er zijn miljoenen mensen die daarvoor moeten vechten of die dat helemaal niet hebben. Wij zijn bevoorrecht, heren, want we hebben dat niet verdiend. Want we hebben het geluk gehad om hier geboren te zijn en niet ergens anders. Het is uw genade, heren, dat onverdiende wat we van u mogen ontvangen. En daarom dank u daarvoor. Maar bidden we ook tegelijkertijd dat u ons bewogen laat zijn met de medemens. En dat we vanuit onze rijkdom bereid zijn om te delen en te zorgen voor de mensen in nood. Soms zijn die heel dichtbij, maar ook die veraf zijn. En we doen dat, heren, als we beseffen dat wat wij ontvangen hebben genade is, wat we niet verdiend hebben. En we verbinden ons ook, heren, met onze broers en zussen die vervolgd worden wereldwijd. Ook miljoenen mensen die moeten lijden omdat ze u belijden. We bidden om sterkte en kracht. Maar ook dat wij als vrije christenen regelmatig bidden voor hen. Want we geloven dat door gebed, dat u daar kracht aan verleent. We bidden ook, heren, voor uw geliefde volk, Israël. Een volk in de druk. Een volk wat overal de schuld van krijgt. Maar een volk waar u nog een plan mee heeft. Waar u bezig bent om hen voor te bereiden. En de wereld voor te bereiden. Alleen ze zien het niet, ze weten het niet. Dat u gaat terugkomen. En we bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden dat u uw volk beschermt. En ook leidt. En het uiteindelijk bij u thuis terugbrengt. Heren, we bidden ze ook voor de gemeente hier in Delfzijl. We bidden voor de zieken, voor de ouderen, de eenzamen. Ik bid, Heer, dat deze gemeente ook een gemeente is die zorg draagt voor elkaar. Oog heeft voor die ene die even die aandacht nodig heeft. Een stukje zorg, een stukje hulp. Heer, leer ons daarin te groeien, ook in een dag van vandaag waar het ieder voor zich is. Heer, dat wij het verschil mogen maken, dat we omzien, ook naar onze broer en zus. En ik bid om kracht en troost voor die ziek zijn, die verdriet hebben. Heer, sta hen bij. We bidden voor onze kinderen, onze jongeren, die opgroeien in een wereld die zo complex is geworden. We bidden, Heer, dat zij u mogen leren kennen en vanuit u mogen leven, ook in die wereld. Behoed en bewaar hen, heren, en wilt u een nieuwe generatie op laten staan die u verkondigt, u proclameert. En ik bid ook, heren, voor de gemeente dat zij als een havenlicht hier in Delfzijl mogen zijn. Dat ze schijnen in hun omgeving. Mensen die u nodig hebben, en dat zijn velen, dat ze u mogen leren kennen door het licht wat uitgedragen wordt. Waarin u gevonden wordt. En zo wil ik ook danken, Heer, voor al die zegeningen die u ons geeft elke dag. En een leven, en zelfs een week, een dag kan van het een naar het ander gaan, waarin vreugde, maar ook verdriet kan zijn. En dat hoort bij het leven een stukje. Niet het leven wat u bedoeld heeft, maar het leven van vandaag, totdat u komt. En het is heerlijk om te mogen weten dat u zegt, hou vol, want ik ben met je. Ik ga met je mee, door alles heen. En breng je uiteindelijk thuis, waar geen pijn, geen verdriet, geen ellende meer zal zijn. Waarin alles volmaakt in harmonie zal zijn. Wat een toekomst. En we danken u, Heer, dat we dat mogen zien en naar uit mogen zien. Geprezen zij uw naam. Amen.
Amen. We gaan verder met het zingen van een verjaardagslied. Dat is Liederen voor de Gemeentezang 385. Een wondere heiland is Jezus mijn Heer. En we hebben vandaag een halve jarige, want ik moet wel even aflezen van mijn blaadje, want ik weet het zo niet eens uit mijn hoofd. Zuster Dina Smit is jarig. Broeder Kerst Volkersma is jarig. Gerda Scheringa is jarig. Zuster Gerda. En zuster Fokje Sipma is ook jarig. En Steven Schouwstra wordt hier gezegd. Oh, staat op de andere kant. Nou, die had ik niet op mijn blaadje gehoord. Nou, dank. Goed. Vanaf deze plaats ook een fijne verjaardag gewenst en God zegen voor het komende levensjaar. We gaan dit lied zingen tot eer van onze Heer. Dit schijnt tevens het collectorlied te zijn.
Dan wil ik zuster Lena naar voren vragen om met ons het schriftgedeelte voor te lezen.
Die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende krachten ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard. Die hun zwakheid krachtig overwonnen. In de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geesteling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Dank u wel. Ondanks dat het een moeilijk stukje was. We willen, voordat we ook dit woord willen overdenken, nog twee liederen zingen. En daar zit lofprijs en aanbidding in. En dat is lied 698 en 695. Laten we dat samen als één blok zingen. En voel u vrij om daarbij te gaan staan, te blijven zitten. Maar richt u met die lieder ook echt op onze Heer en God.
Thank you.
En inderdaad, als we beseffen hoe u alles in uw handen hebt, dan worden we stil. Uit respect, uit ontzag. We prijzen en eren u, God. Want u komt alle lof en eer toe. En we aanbidden u, Heren, uit diep ontzag. Want u bent de God die heilig is. Heilig, heilig is de Heere God. De Lam die zit op de troon. We eren en prijzen u, Heer, omdat u dat toekomt. En dat we weten dat we daarvoor geschapen zijn. Om ons leven als een lofprijs, als een aanbidding voor u te laten zijn. En zo bid ik ook dat als ik uw woord mag delen, mag uitleggen, dat het uw woorden zijn. Dat de woorden van mijn mond, de overleggingen van mijn hart, u welgevallig zullen zijn. O Heere mijn God. Amen. Amen. Vanmorgen heb ik een tekstgedeelte uit Hebreeën voor laten lezen. Hebreeën hoofdstuk 11. Maar het gaat vanmorgen vooral om hoofdstuk 12, de eerste twee verzen. Maar omdat er dan vaak een woordje staat wat voortbouwt op wat daarvoor stond, was het wel goed om ook die verzen daarvoor even te lezen. Maar nog beter is het natuurlijk om eerst even het hele plaatje te hebben van de Hebreeënbrief. Want anders zouden we het gevaar lopen dat we daar dingen uit gaan halen die misschien helemaal niet kunnen, omdat de context van de hele brief iets heel anders bedoelde. De Hebreeënbrief is door iemand geschreven, we weten niet exact door wie. Sommigen zeggen door Paulus, anderen geven andere discipelen aan. Het staat er niet in en we weten het dus met zekerheid niet te kunnen zeggen. Maar de inhoud van de brief is ook wel bijzonder. Het is geschreven aan Joodse christenen. Joden die tot geloof gekomen waren, die de Heer Jezus als de Messias hadden aanvaard. En deze worden aangeschreven door de schrijver met een aantal doelen, een aantal bedoelingen. En allereerst wil hij waarschuwen voor een aantal gevaren die hij ziet. Die de gemeentes kunnen aanvallen of onderuit halen. En die gevaren die brengt hij in kaart in deze brief. Aan de andere kant wil hij vooral door die brief standvastigheid opwekken. Hij wil ze een hart onder de riem steken. Een bemoedigen. En eigenlijk zeggen zo van, hou vol, geef niet op. Ga door. Datgene wat jullie ontvangen hebben, laat dat niet los. Probeer vol te houden naar de voorbeelden van de vaderen, van degene die jullie voor zijn gegaan. En het derde doel is volgens mij dat hij de heerlijkheid van Christus wil laten zien. En als u de hele brief zou lezen, dan worden heel veel dingen uit het Oude Testament gehaald. En opeens krijgt dat een complete nieuwe betekenis, omdat Jezus daarin centraal wordt gesteld. En daarin wordt Jezus verheerlijkt en groot gemaakt. En zo zijn dat even drie doelen die ik daar aanhaal, die je in die hele brief eigenlijk terug ziet komen. En er waren gevaren dat de mensen in de gemeente wat afdreigen te vallen. Wat af te wijken van het evangelie. Ik noem een paar dingen op die je in de brief tegenkomt. Er worden letterlijk de woorden gebruikt in hoofdstuk 2. Jullie die dreigen af te drijven. Jullie zijn gemakzuchtig geworden. In hoofdstuk 3 spreekt hij over mensen met een hart vol ongeloof. Hij spreekt tot christenen, maar hij zegt, jullie geloven wel, maar eigenlijk is jullie hart vol ongeloof. Er is geen vertrouwen in God. En hoofdstuk 5 spreekt hij over, jullie zijn nog baby's in het geloof. Jullie hadden al veel volwassenen kunnen zijn geestelijk gezien, maar jullie zijn stil blijven staan. En dat is een gevaar. En opnieuw een aanmoediging om het weer op te pakken. Hoofdstuk 12 spreekt hij over een geestelijke zwakke conditie. En eigenlijk de hele brief is bedoeld om Christus te brengen en daardoor een bemoediging te geven van, hou vol, pak jezelf weer beet en ga ervoor. Misschien denkt u van, nou ja, de gemeente Delfzijl heeft dan die boodschap niet nodig, want hier gaat het allemaal goed. We zijn allemaal vol vuur en passie voor Jezus en dan zal ik gewoon naar huis gaan, dan is dat goed, maar ik weet uit ervaring, uit mijn leven en ook de gemeente waar ik dien, dat we regelmatig nodig hebben opnieuw weer te zien, waarom geloof ik eigenlijk? Waarom is de moeite waard om Jezus te volgen? En elke keer weer nieuw te horen van, hou vol, want het is de moeite waard. Ga ervoor. En vanmorgen wil ik u meenemen in hoofdstuk 12, de eerste twee versen, naar het beeld wat de schrijver daar gebruikt van een grote arena. En u ziet het hier al boven staan. Een arena, een atletiekbaan, waar een wedstrijd gelopen moet worden. En dat beeld haalt de schrijver hier zelf aan. En het leven, het christenleven is als een wedloop, als een wedstrijd die gelopen moet worden. En je bent er ergens aan begonnen, maar je hebt de neiging om misschien wat te vertragen of wat af te wijken, om misschien zelf te stoppen. En de schrijver zegt, hou vol, houd moed, ga door. En hij wijst ons eigenlijk op een aantal dingen in dit gedeelte. Hij, als het ware pakt hij een camera en zegt, kijk even eerst om je heen. Naar die geweldige scharen van mensen, toeschouwers die daar zijn. En het tweede wat hij zegt, kijk eens naar jezelf. Hoe sta je ervoor? En het derde, en dat zal het belangrijkste zijn, kijk naar de finish. Kijk naar de eindstreep. En wie staat daar? Jezus. En deze drie dingen wil ik even met u mee doornemen om in dit gedeelte te zien. Wat zegt hij dan precies over deze drie beelden? Dus de eerste is, je kunt naar het volgende plaatje gaan, kijk om je heen. Nog eentje verder. Kijk om je heen. Kijk naar de toeschouwers. De grote menigte van getuigen. Hoofdstuk 12 vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Staat er eigenlijk. En dan komt er een tussenzin. Laten we met zo'n menigte waar we mee omringd zijn. Dan de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dus beseffende dat er dus een grote schare van mensen als het ware toekijkt. Een grote menigte van getuigen. Nu, daarom moeten we even naar hoofdstuk 11. Want de schrijver noemt deze groep mensen, geloofsgetuigen, toeschouwers. En dat zijn die mensen die in hoofdstuk 11 allemaal zijn opgenoemd. Ik heb niet heel hoofdstuk 11 laten lezen, want dat zou te ver gaan. Maar u kent dat hoofdstuk denk ik wel. Het hoofdstuk over het geloof. En de geloofshelden. Wat het geloof is. En hoe die voorbeelden uit het Oude Testament worden genoemd. Het geloof van een Abel. Het geloof van een Abraham. Het geloof van een Mozes. Van een Sarah. Van zoveel mensen die hier genoemd worden. En dan aan het eind komen we dan die prachtige woorden tegen van al die mensen die nog even opgesomd worden. Vers 32, 33, waar vanaf gelezen is. Maar er worden een aantal dingen allemaal genoemd. Wat bijzonder is in hoofdstuk 11, dat er eerst een aantal zaken worden genoemd van overwinningen. Over hoe mensen in geloof koninkrijk omver hebben geworpen. Hoe ze in geloof mensen uit de dood hebben zien opstaan. En dan zeggen we allemaal, amen, geweldig, waar hebben we toch een geweldige God. Maar dan komt er een opsomming die voorgelezen is. Een andere zijde van de medaille. Dat het geloof niet alleen een geloof is van alleen maar overwinningen en halleluja. Maar dat het ook een wedstrijd, een lopen is van vervolging, van lijden, van moeite. En als iemand u wijs maakt dat het volgen van Jezus alleen maar halleluja is en alleen maar voorspoed is, dan is dat een dwaalleer. Want Jezus zegt dat het door moeite is en door vervolging en lijden. Ik denk dat het in Colossenzen is waarin ook gesproken wordt dat Paulus zegt, hè, dat we mogen leren leven in de kracht van de overwinning. En gelijkvormig mogen worden aan zijn lijden. Dat is moeilijk. Dat wil ik wel. Maar het tweede, maar dat hoort erbij. Want door het lijden heen groeit het geloof. En wordt het geloof versterkt. En daarom die opsomming van die mensen. Hè, verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Ze zijn gestenigd, doormidden gezaagd. Ze werden met het zwaard omgebracht. Ze moesten zwerven. Ze werden vernederd, mishandeld. Maar dan staat er wel, ondanks dat ze nog niet de belofte in vervulling zagen gaan, dus datgene wat ze geloofden, hebben ze nog niet voor hun ogen zien gebeuren, maar ze hebben het wel vastgehouden als een hoop, als een geloof, een vertrouwen, dat zal uiteindelijk ons deel zijn. En die zitten daar allemaal op de tribune. Al die mensen. En die zeggen als het ware tegen ons, hou vol. Want wij hebben ook volgehouden. En we hebben de finish bereikt. En uiteindelijk de belofte gekregen. Hou vol. Ik geloof niet dat deze mensen nu nog letterlijk vanuit de hemel naar ons toekijken. Maar dat ze als het ware door hun getuigenis, hun leven van getuigenis, naar ons leven kijken. En dat wij dat als een bemoediging mogen zien. Wij zijn niet alleen. We zijn niet zo gek als veel mensen zeggen. Dat christenen een draadje los hebben. Of dat christen zijn voor zwakke mensen is. Kijk naar de miljoenen mensen die ons voor zijn gegaan. Misschien wil ik het wat dichterbij halen. Denk eens in uw eigen leven aan mensen die voor u een voorbeeld zijn geweest. En toen ik dat deed, moest ik zo aan een paar mensen denken. Ik ken mensen in België die, ik denk aan een Danny bijvoorbeeld, iemand die op jonge leeftijd zomaar op straat stierf. Nog net 50 jaar. Had een paar jaar terug de Heer leren kennen. Heeft verschillende mensen tot de Heer geleid. En had een bijzondere gave om mensen met Jezus in contact te brengen. En opeens is hij daar niet meer. Maar zijn, het korte tijd van zijn leven die ik mocht kennen, is hij voor mij een geloofsheld. Een geloofsgetuige. Wat God in een mensenleven kan doen. Maar ik kan ook teruggaan hier naar Delfzijl. Ik weet nog dat we met een paar van de jeugd regelmatig op bezoek gingen bij opa Noordijk. Opa Noordijk. Die zat in Vioszette huis, in zo'n huisje. Zijn vrouw was overleden. En wij als jonge gasten gingen daar graag naartoe. Want hij boeide ons. Waarom? Hij was een geloofsgetuige. Hoe hij nog vol geloof was. Dat als zijn vrouw was overleden en zijn leven alles. Dat was voor ons een bemoediging. Als jonge gast. Ik zou kunnen spreken over mijn opa die hier geleefd heeft. En als ik denk aan zijn begrafenis. Hij heeft de goede strijd gestreden. En de geloof ten einde gebracht. Wat een getuigenis van iemand. En zo zijn er velen hier geweest. Mensen die dus geloofsgetuigen zijn voor ons. Die zeggen eigenlijk tegen ons vandaag. Hou vol. Geef niet op. Hou je vast dat we nog naar de finish moeten kijken. Maar de bemoediging is daar van hen. Hou vol, geef niet op. Het is de moeite waard om weer op te staan als je bent gevallen. En vooruit te gaan. Zij zeggen, houd moed. Wees sterk in je geloof. Vrees geen lijden of strijd. Want de overwinning is zeker en heerlijk. Dus dat is het eerste. Kijk om je heen. Kijk naar die toeschouwers, die geloofsgetuigen. En die zeggen tegen ons, houd moed, houd vol. Maar dan gaan we even naar het tweede plaatje. Je mag het volgende. Dat is dan, kijk naar jezelf. En in het gedeelte wordt gezegd dat we afleggen alle last van zonde. En dat we vastberaden lopen. En we hebben zulke boord van getuigen rondom ons. En we hebben daar een last die we eigenlijk moeten afleggen, maar volhouden om zo de wedstrijd te lopen. Dus we moeten kijken naar ons om ons heen, maar ook naar onszelf. En op de goede manier. Niet van, verwacht het alleen maar van jezelf, maar kijk ook naar jezelf. Hoe ben je in conditie, geestelijk in conditie? Hoe sta je ervoor? En ik weet niet of u goed opgelet hebt, maar als u naar de sporters, naar hardlopers kijkt, die hebben heel weinig kleren aan. Die hebben geen rugzak op hun schouders. Die hebben zo weinig ballast om zo hard mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen lopen. En daarom moeten we naar onszelf kijken. Zijn er geen dingen die mij afremmen, die mij misschien tot stilstand brengen, die ik moet afleggen, die mij belemmeren om te kunnen lopen, om door te kunnen gaan. Extra ballast hindert ons. En alles wat ons hindert om Jezus te volgen, moet afgelegd worden. Leg dan af wat in de weg staat. Wat ons afremt, ons vermoeit. Wat ons verstrikt, wat ons vastklemt. Elke zonde mogen wij afleggen. Mag beleden worden. En ik heb zo in mijn eigen leven geleerd dat er vaak twee dingen zijn die ons vaak belasten. Die ons extra last geven. En één heeft te maken met verleiding. Met dingen te zien, dingen te willen die uiterlijk misschien wel heel interessant en goed lijken. Maar uiteindelijk ze een last worden. En ieder kan dat voor zichzelf invullen, want dat kan voor ieder mens verschillend zijn. Ik neem u even mee naar Eva. Eva was daar in de tuin met Adam. En daar komt de slang. En de slang verleidt Eva. En als u leest hoe dat daar staat in Genesis, dan valt er iets op. Begin heeft zij geen interesse voor die ene boom waar ze niet van mag eten. Tot de slang zegt van, kijk eens. Kijk eens hoe mooi dat is. En dan zie je de verandering in het hoofd van Eva, staat omschreven. En zij zag de vrucht en ze begeerde die vrucht te hebben. Zo werkt vaak de verleiding. Je wordt ergens op geattendeerd, vaak door onszelf of door iets anders. Of hè, we hebben ook een tegenstander. En die wil ons van God afbrengen. En je ziet iets en je wil dat hebben of je wil dat doen. Want dat moet, want dat is belangrijk. Maar zo vaak als het gebeurt, als je het dan hebt, dan denk je van, is dit het nu? En zo gebeurt het ook bij Eva. Als ze dan uiteindelijk gegeten heeft, dan stort haar wereld in. Want alles wat beloofd was, was een leugen. En je zit met de schade, de gevolgen, de brokken van de keuze. We moeten een stuk strijd leveren om niet in die verleiding in te gaan. En we hebben God daarin nodig. En straks ook het derde punt vooral, onze ogen op Jezus richten. Maar belangrijk dat we zien dat we in een wereld leven waarin we verleid worden om een last op ons te leggen. Zodat we niet vooruit lopen. Het tweede wat ik wil noemen hier is het verhaal van Petrus. Petrus die met zijn medediscipelen in het bootje zit en Jezus zegt, ik kom later wel. En die komt dan op een hele speciale manier. Jezus komt over het water. Hij loopt over het water naar hun toe. En Petrus, hè, Petrus kennende, enthousiast als altijd, ik wil dat ook Jezus. En Jezus zegt, kom maar. En hij stapt uit de boot. En het werkt. Hij loopt op het water, net als Jezus. Zolang hij maar zijn ogen gericht houdt op Jezus. En dan maakt hij een fout. Wat doet hij? Hij kijkt niet op Jezus, maar hij kijkt om zich heen. En hij ziet die golven daar heen en weer gaan. En hij kijkt naar zijn voeten en hij denkt, die klopt iets niet. En hij zinkt. Hij kijkt naar de omstandigheden. Hij kijkt niet meer op Jezus. En hij zinkt. En dat is de tweede wat ik wil noemen. Hoe wij een last op onszelf kunnen krijgen, is dat wij onze focus niet meer op Jezus houden, op God houden, maar dat wij kijken naar de omstandigheden, naar de menselijke kant, de menselijke gevolgen. En die zijn soms indrukwekkend en moeilijk. Maar als we dat zien in het perspectief gericht op Jezus, dan ziet het er heel anders uit. En als dat weg is, dan komt er een extra last op ons. En dan is het moeilijker om te lopen, om te vooruit te gaan. 1 Johannes 1, vers 7 zegt dat het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Vers 9 zegt, als wij onze zonden belijden, dan is hij trouw en rechtvaardig al onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Een prachtige belofte. Maar die belofte is niet eenmalig, dat is iets wat we elke dag mogen toepassen. Weten we dat het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Dat we elke dag onze zonden mogen belijden. En als we dat doen, als we elke zonde belijden, dan belooft Jezus, ik reinig je, ik vergeef je. Het is weg. De last is weg. Breng het bij Jezus, belijd het, erken het, ik ben fout geweest. En Jezus zegt, ik heb het weggenomen. Je kan weer verder. Dat is het christenleven. Dat is het volgen van Jezus. We mogen elke dag, als we geconfronteerd worden met in de fout zijn gegaan, dat toepassen. En zeggen, Heer, uw belofte is waar. Heer Jezus is voor elke zonde gestorven. En als ik het beleid, dan bent u zo trouw en rechtvaardig om alles te vergeven en alles weg te nemen. Indrukwekkend. Kijk naar uzelf. Is daar een last? Is daar een zonde die niet beleden is? En ik weet uit ervaring, in mijn eigen leven, maar ook in het pastoraat, als mensen niet tot zondebelijdenis komen, als ze een zonde hebben gedaan, of nog doen en ze willen dat niet erkennen, dan gaat het fout. Dan drijf je af van God. En dan sta je stil. Dan loop je niet meer de wedstrijd. Dan ben je niet meer gericht op het einddoel. Maar dan wijk je af. En als er geen correctie komt. Ik heb het meegemaakt dat mensen bitter worden. Vol haat. Goed begonnen. Maar slecht geëindigd. Als er geen belijdenis is. Als er geen erkenning is van. Ik zit fout. Ik moet opnieuw weer terug. De focus op Jezus hebben. En daarom ook hier bij dit gedeelte, kijk naar jezelf, leg af en loop dan vastberaden, met volharding, zonder op te geven. Opnieuw weer opstaan als je gevallen bent. Hou vol, ga door. Want het is de moeite waard. En zo kom ik bij mijn derde punt. Kijk naar de finish. Het oog gericht houden op Jezus. Vers 2, laten wij daarbij, dat wil dus zeggen, je hebt die toeschouwers om je, je hebt naar jezelf gekeken en bij dit alles, kijk dan vooral naar de finish, naar Jezus. Kijk naar de leidsman en voleinder van het geloof. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Het oog gericht houden op Jezus. Laten we dus met volharding lopen, ziende onze ogen gericht op Jezus. Weet u, grammaticaal gezien staat hier tegenwoordige bedrijvende vorm. Dat zegt u misschien niet zoveel, alleen als u leerkracht Nederlands bent. Maar daar zit wel iets in. Tegenwoordig wil zeggen dus nu, vandaag. Bedrijvend wil zeggen dus actief. Dus actief elke keer vandaag uw ogen gericht houden op Jezus. Dat is niet één keer bij uw bekering. Dat is elke keer weer opnieuw. Uzelf focussen op Jezus. En dat is iets actiefs wat je moet doen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je zelf voor kiezen. Heer, ik wil u volgen ook vandaag. Ik wil u als het belangrijkste ook vandaag in mijn leven. In mijn keuzes, in mijn gesprekken, in mijn werk, in mijn gezin. Ik wil mijn ogen in alles op u gericht houden. Letterlijk betekent dat wat daar staat, de ogen van andere dingen afwenden en op iets vestigen, focussen. Het vorige, hè? Dus niet op omstandigheden, maar gericht op het doel, de finish. En waarom op Jezus? Staat hij zo mooi, hij is de voleinder, de voltooier. Hij is de leidsman. Hier in deze tekst grondlegger en voltooier. Hij is de grondlegger. Je zou kunnen zeggen de pionier. De pioniers vroeger waren de eerste mensen die in een nieuw land kwamen. De eerste die het deed. Hij ging ons voor. Hij is die leidsman die ons voorging. Hij is die weg eerst gegaan. Om dan terugkijken te zeggen, en nu komen jullie allemaal. Kijk naar mij. Blijf op mij kijken. Blijf kijken. En je komt aan bij mij, want ik heb die weg al gelopen. Ik heb het voor jullie gebaand. Ik heb de weg opengemaakt, want er was geen weg. Maar ik heb hem opengemaakt. Hij is niet alleen degene die de eerste was, maar hij is ook de vervulling, de voltooier van die weg. Hij is ook degene die zegt van, kijk naar mij. En ik ga zelfs nog met je mee om je bij mij te krijgen. Ik ga het met jou en door jou ga ik het brengen. Onze leider wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is het voorbeeld in het geloof. Hij heeft die wedloop ook gelopen en die volbracht. Hij wist de weg en is ook de weg en is ook het doel. Hij is de voleinde, de voltooier van het geloof. Hij is daarom... En heeft daardoor het hoogste voorbeeld gegeven. Jezus heeft de nieuwe en levende weg ingewijd. En ik moet erbij zeggen, daar zit ook een stukje lijdensweg in. Een geloofsweg. En hij heeft deze voltooid en daardoor de overwinning van zonde en dood behaald tot in heerlijkheid van God. En ik wil even meenemen naar een voorbeeld die mij enorm aansprak. In mijn eigen leven. Dat is al een tijdje geleden. Militaire dienst. Vroeger was dat nog verplicht. Ja? En in 1985 was het aan mij de eer om in militaire dienst te mogen gaan. Wat dat een eer was, dan laat ik het midden. Maar we moesten. En ik ging naar de onderofficiersopleiding. En het leger vonden ze niet beter. Die moeten direct goed gedrild worden. Dus de eerste 2 weken, we kwamen aan op de kazerne, kregen zo'n plunjezak mee. En hup, je moest op bivak. En werden we direct gedrild tot marsen van 30, 40 kilometer. En dat was afzien. En je kreeg een groepscommandant. In ons geval was er ook een dienstplichtige. En ik heb nog nooit zo'n leider gezien. En ik zal u vertellen waarom. Wij moesten in die bivakperiode moesten wij een tocht doen. En op de duur stonden wij, voor mij was het de Waal, hè, bij 's-Hertogenbosch, stonden wij voor de rivier. En deze commandant zei, en nu gaan jullie allemaal 20 meter die rivier inlopen. Even een klein detail, het was november, het was rond het vriespunt. Ja, met kleren nou. Wij waren net toegekomen, dus je kunt je voorstellen, wij begonnen nog te mopperen en te doen. Hè? Later deed je dat niet meer, maar toen dacht je van, hè, ik laat me niet doen. En we zaten daar te mopperen en te doen van, ja maar wat is dat voor nodig, onzin en dit en dat. En nu komt de leider naar voren. Wat deed deze leider? Die stapte zelf 20 meter het water in. Hij draaide zich om en zei, waar blijven jullie? Niemand zei meer iets. En ons tienen, hup, dat water in. Wat een leiderschap. Maar dat is Jezus. Jezus heeft hetzelfde gedaan. Hij commandeert niet, maar hij zegt, ik zal het doen. Ik zal het volbrengen. Ik zal daar gaan staan. En ik zal je zeggen naar mij te kijken en te komen. En ik zal je zelfs helpen om daar te komen. Het is een menselijk voorbeeld. Waarin Jezus het perfecte voorbeeld is. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. Op Jezus zien geeft moed, geduld, kracht en sterkt het geloof. Zijn voorbeeld wordt verder omschreven in dit gedeelte. Hij kon dat doen omdat de vreugde die in het vooruitzicht daar was, hielp hem om het kruis te dragen. De schande te dragen. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij heeft zelf gekozen om te lijden, om geslagen te worden, te sterven aan het kruis. Hij was geen slachtoffer. Hij heeft zelf die weg gekozen. Omdat God op dat van hem vroeg. En in gehoorzaamheid, u wil geschieden, heeft hij het gedaan. Maar hij deed dat omdat hij die vreugde zag die erachter zat. De overwinning die erachter zat. En daarom heeft hij het volbracht. En daarom heeft hij die weg gegaan. En ook zo mogen wij die weg gaan. Niet van, ik zal hem maar wat lijden en ja, levert waarschijnlijk niks op. Maar ja, het wordt van me gevraagd. Nee, we gaan die weg omdat er iets heerlijks achter ligt. Een volmaakte wereld met God. De overwinning is een feit. De vreugde van de eerderplaats was daar voor Christus aan de rechterhand van de troon van God. En weet u, Efeze zegt, en wij met hem. In Christus hebben wij dezelfde positie gekregen. Een ereplaats aan de rechterhand van God. Zijn voorbeeld. We gaan afsluiten. Volgende plaatje. Ziende op Jezus. Ik hoop dat u dat vanmorgen meeneemt. Dat u bemoedigd bent. Hou vol. Maar hou vol op een manier waar u zich weer opnieuw focust op de Heer Jezus. De leider en de voltooier van ons geloof. Ziende op Jezus in zijn Godheid, maar ook in zijn mensheid. Ziende op Jezus in zijn sterven en opstanding. Ziende op Jezus in zijn heengaan naar de hemel en zijn weerkomen in de geest. Ziende op Jezus als voorbeeld en als hoofd van de gemeente. Ziende op Jezus als Heer, maar ook als helper. Ziende op Jezus als leidsman en voltooier van het geloof. Niet zien op onszelf. We mogen even kijken naar onszelf of we te veel lasten hebben, maar verder moeten we niet naar onszelf kijken. Niet op onze zonde, maar op hem die de zonde heeft weggedaan, die reinigt van alle zonde. Niet zien op ons geloof en zwakheid of kracht daarvan, maar op hem. Bij hem die wekt geloof op. Niet zien op de wereld in haar verzoekingen, maar op hem die zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Niet zien op de Satan en zijn bedreigingen, maar op Jezus die de macht van de dood heeft vernietigd. Niet zien op mensen. Hoe vaak vallen wij daar niet in? Mensen hoor, ik ga niet meer naar de gemeente, want die heeft dit gedaan en die heeft dat gezegd. Als u voor mensen gaat, dan komt u niet meer. U moet niet voor mensen komen. We komen voor Jezus. En we hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn, hoe we soms ook moeilijk met elkaar doen. Het gaat om Jezus. Niet zien op mensen, maar op onze Heer, onze broer en onze vriend. Welke vriend is onze Jezus? Weet u, in Matteüs 28 hebben wij een geweldige opdracht van God gekregen. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En doop hen. Maar weet u wat er voor en ernaast staat? Ik noem dat de sandwich, hè, of de hamburger erin, hoe je al ziet. Hè. Dat middelste is die opdracht. Maar die opdracht wordt eigenlijk aan twee kanten ondersteund. En het eerste is, mij is gegeven alle macht. Dan krijg je de opdracht. Kan die dan nog moeilijk zijn? Als hij alle macht heeft, geeft hij de opdracht. En dan zegt hij daarna, ik ben met je, al de dagen van je leven. Dus die opdracht die we hebben, staat daar tussenin. Hij heeft alle macht. En hij is met ons. Ziende op Jezus. Ziende op hem, altijd in alles. Ziende op hem, in druk en in nood. Ziende op hem, in vreugde en voorspoed. Ziende op hem, in eenzaamheid. Ziende op hem in de samenkomst van de gemeente. Ziende op hem in rust en in arbeid. Ziende op hem in huis en op straat. Ziende op hem om te horen wat hij spreekt. Ziende op hem om te doen wat hij zegt. Ziende op hem om te volgen waar hij leidt. Ziende op hem om te vertrouwen voor al wat u nodig hebt. Ziende op hem om zijn voorbeeld beter te kennen. Opdat wij leven naar het zijnde verandert. Ziende op hem naar zijn wonden, zijn lijden. Maar ook zijn liefde dieper te voelen. Opdat ook mijn liefde zou groeien. Ziende op hem. Ik weet niet wat u vanmorgen nodig hebt om te horen. Misschien was het te beseffen dat u er niet alleen voor staat. Dat er vele anderen zijn. Misschien was het nodig om te horen dat daar iets is wat u meedraagt, wat u niet mee moet dragen, wat u in de weg zit. Dan wil ik u uitnodigen om dat bij het kruis te brengen. Als ik straks bid, of straks misschien bij iemand van de nazorg. Als daar iets is wat u in uw gedachten komt, u weet van dit is een last die ik draag, die ik niet moet dragen. Leg het af bij Jezus. En misschien bent u de focus kwijt. Moet u opnieuw weer instellen op Jezus. Uw blik, uw oog weer richten op Jezus. En daar wil ik graag met u voor bidden op dit moment. Laten we bidden. Vader, ik wil u bidden voor een ieder hier aanwezig die de bemoediging nodig heeft. Omdat hij of zij zo vaak het gevoel heeft alleen te staan. Heer, er is een wolk van getuigen die ons voor zijn gegaan. Maar er zijn ook mensen rondom ons die samen op weg zijn. Heer, bemoedig en versterk. U wil zeggen tegen hen, hou vol, geef niet op. Richt je op mij. Heer, misschien zijn die mensen die erkennen dat daar toch wel een last is die ze dragen, die ze niet moeten dragen. U nodigt hen uit op dit moment, Heer, om dat af te leggen bij het kruis. Zoals ik al zei, beleid de zonde, erken en Jezus neemt het van je weg. En ik bid vooral, Heer, voor ons allemaal, dat wij elke dag opnieuw ons direct mogen focussen op u. Dat we u zien in alles. Dat we u zoeken in alles. U bent onze leider, onze leidsman, voleinder, voltooier van ons geloof. Help ons onze ogen op u gericht te houden. In Jezus' naam. Amen. Aansluitend wil ik u een filmpje laten zien van Kees Kraaienoord van het lied hou vol. En dit lied kunt u meezingen, want de tekst komt eronder, maar u kunt ook gewoon luisteren. Maar ik vond het heel toepasselijk bij wat ik vanmorgen aan u wilde doorgeven. gaan deze dienst afsluiten samen met elkaar. En ik wil u vragen om recht te gaan staan. Zegen uit te spreken. En dan willen we nog één slotlied met elkaar zingen. Een prachtig lied. Ja, Vader, dank u wel dat u ons wil zegenen elke keer weer opnieuw. En ik wil ook vanmorgen de zegen uit Hebreeën hoofdstuk 13 meegeven. Mogen de God van de vrede, die ons Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wilt kunt doen. En mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen, O Heer, mijn God, opwekking 407.